Laten we een moment van stilte hebben en in stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. We gaan ook het tweede couplet van dit lied 595a met elkaar staande zingen.
Vervul, o Heer, dat vet verlangen, waarmee mijn hart zijn God verlengt. Ik wil
Laten we met elkaar gaan bidden en God zegen vragen, ook voor deze dienst. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen hier bij elkaar gekomen zijn. En we danken u, Heer, dat we mogen weten dat u vanmorgen in ons midden bent en vanmorgen ook door uw woord en door de liederen tot ons wilt spreken. Wilt u door uw Heilige Geest in ons midden aanwezig zijn, Heer, en ja, ons een hele fijne dienst geven. Dank u wel voor het combo, voor de liederen die zij met ons mogen zingen en de muziek die ze zullen maken. Heer, dank u wel dat we ook deze muzikaliteit ook bij ons in de gemeente mogen hebben en dat we daarin ook u mogen grootmaken en u mogen eren. Heer, zo willen we ook danken voor uw volk Israël. Heer, het wordt de laatste tijd met name heel spannend rondom Israël, maar we zien uw woord in vervulling gaan. En we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wil u bidden voor onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Wees hen ook nabij en wilt u hen ook kracht geven om vol te houden. Heer, zo zien we uit naar een hele fijne ontmoeting met u. Ook de kinderen van de zonderschool, wees hen ook nabij. En we danken u, Heer, dat we hen zo allen aan u op mogen dragen. In Jezus' naam, amen. Lucas hoofdstuk 1 vanaf vers 26 tot en met 38. Lucas hoofdstuk 1. U weet misschien wel dat wij vorige week en nu met het langste hoofdstuk uit het Nieuwe Testament bezig zijn. Weet u uit uw hoofd hoeveel versen dat Lucas 1 heeft? Uit uw hoofd, hè? Niet kijken. 80. 80 versen. Er is heel wat te vertellen over het begin van het leven van Jezus. En ik heb ook verteld, Lucas is degene die alles heel keurig netjes op een rijtje gezet heeft. Als een onderzoeker, als een arts. En hij heeft het Lucas-evangelie op een geweldige manier geschreven. En laten we dit stukje met elkaar lezen over de aankondiging van de geboorte van Jezus. Wist u trouwens dat, als je het hebt over de aankondiging van de geboorte van Jezus, En we vieren straks kerstfeest. Dat 9 maanden voor kerstfeest, in welke tijd zitten we dan? Jawel, dan zitten we rond Goede Vrijdag. Gek, hè? Het moment dat Jezus sterft, waarin wij denken dat Jezus gestorven is het leven verwekt. Leven en dood. Jezus die sterft, maar tegelijkertijd het leven wat verwekt wordt. Heel interessant om juist ook die link te kunnen leggen, 9 maanden voor kerst, Goede Vrijdag. Laten we maar eens lezen met elkaar. In de 6e maand, nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozua. Ja, Jozef. Uit het huis van David. En de naam der maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: "Wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u." Ze ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van die groet wel mocht zijn. En de engel zeide tot haar: "Wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. En gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogsten genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen." En Maria zeide tot de engel: "Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?" En de engel antwoordde en zeide tot haar: "De Heilige Geest zal komen, zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, zoon Gods genoemd worden. En zie, Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. En dit is reeds de 6e maand voor haar die onvruchtbaar heette. Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen." En Maria zeide: "Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord." En de engel ging van haar heen. Hele wonderlijke geschiedenis over de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. Het laatste vers, in vers 25, wat we de vorige keer met elkaar gelezen hebben, daar zien we dat Elisabeth zwanger geworden is op hoge leeftijd. En dat zij zich 5 maanden verborgen gehouden heeft. En nu breekt die 6e maand aan, staat hier ook. De 6e maand waarop ze haar zwangerschap niet meer kan verbergen. En dan staat er aan het einde: "Om mijn smaad onder de mensen weg te nemen." Daar eindigt dat stukje mee over de aankondiging van de geboorte van Johannes. De smaad van Elisabeth werd weggenomen. Ze was toch maar onvruchtbaar. En dat was in die tijd een vreselijke ramp. Mensen die je met de nek aankeken en dachten: "Nou, dan moet je wel een hele grote zondaar zijn. Dan zul je het met God niet goed gemaakt hebben. En het is de straf van God dat je niet kinderen kunt krijgen." Wat heeft deze Elisabeth een zware tijd gehad. En nu werd ze toch zwanger. En mocht ze een zoon baren. En de smaad werd bij haar weggenomen. Bij haar werd de smaad weggenomen. Maar over Maria kwam de smaad wel. Want zij werd zwanger, buitenechtelijk. En de mensen en Jozef wist niet hoe die daarmee om moest gaan. Laat het duidelijk zijn dat Maria hier een reine maagd geweest is. Een meisje wat zich voorbereidde op het huwelijk. Wat ondertrouwd was, verloofd was, op het punt stond om te gaan trouwen. Jozef zijn verantwoordelijkheid ook droeg. Maria haar verantwoordelijkheid. Geen omgang met een man had. Het is zelfs zo, en ik heb u dat wel eens verteld, als je in die situatie ondertrouwd bent, je bent verloofd met elkaar, en een man zou sterven, dan zou deze vrouw aangezien worden als een weduwe. Zo waren ze al met elkaar verbonden, maar ze hadden geen lichamelijke, geen seksuele omgang met elkaar. Dit was zoals de Bijbel het hen duidelijk gemaakt heeft. En jongens en meisjes, jongeren onder ons, laat dat ook voor jou richtlijn zijn. En zeg niet van dit is ouderwets, dit was zoals het vroeger was, want God verandert daar niet in. En God blijft daarin altijd dezelfde. En lichamelijke gemeenschap, seksuele gemeenschap voor het huwelijk is tegen de normen en de waarden van de Bijbel in. Dat kun je hier heel duidelijk in deze geschiedenis terugvinden. Deze engel Gabriel, de man Gods, die was bij Elisabeth gekomen, bij Zacharias gekomen, in de tempel. En nu komt dezezelfde Gabriel, die komt in Nazareth. Een dorpje in Galilea. Een heidens dorpje, zoals dat in Jeruzalem gezien werd. Een dorpje waar niet zoveel van te verwachten valt. Het Nazareth in Galilea wordt hier gezegd. En weet je, dat woordje Nazareth, in het Hebreeuws wordt hier het woordje Nezer gebruikt. En het woordje Nezer betekent letterlijk een rijsje, een spruitje, een twijgje. En dat hebben we ook gelezen, dat kunt u ook lezen in het boekje Jesaja, dat degene die uit Nazareth geboren zal worden, het nieuwe leven brengt. Het nieuwe leven brengt in de dood. Hij is degene die het nieuwe leven brengt. We staan hier op de drempel tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Daar heb ik de vorige keer ook iets over gezegd. Dat God 400 jaar gezwegen heeft tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Wij slaan één bladzijde om en dan zitten we in het Nieuwe Testament. Laten we het Oude Testament achter ons, maar God heeft 400 jaar gezwegen. En toen begon God weer te spreken. Op zo'n wonderlijke manier door deze engel. Soms denken we wel eens, Heer, wat duurt het lang? Soms denken we wel eens, Heer, wanneer komt nou die gerechtigheid? Wanneer zien we die rechtvaardigheid in ons leven? En dan duurt het soms zo lang. Heb je wel eens het idee dat je in je leven soms zo lang moet wachten op God? Heb je wel eens het idee dat je soms ook helemaal niet begrijpt wat er gebeurt in je leven? Maar hou vol. Hou vol en vertrouw op God. Op zijn tijd. Precies op zijn tijd zal God werken, zal God zijn werk doen. Hier zie je het grote verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Eerst lezen we dat de engel Gabriel naar de priester gaat, Zacharias. En over de drempel naar het Nieuwe Testament zien we dat de engel naar gewoon een meisje gaat. Een jonge vrouw. In het Oude Testament, bij Zacharias, zien we dat de engel Gabriel naar de tempel gaat. Oude Testament. In het Nieuwe Testament zien we dat de engel Gabriel gewoon naar een huisje in Nazareth gaat. In het Oude Testament zien we dat de engel naast het reukwerk, naast het reukofferaltaar staat. In het Nieuwe Testament zien we de engel Gabriel verschijnen, misschien wel bij het aanrecht, waar Maria haar werk aan het doen was. In het Oude Testament lezen we over Zacharias, die het niet geloofde. En moest zwijgen. Hij kreeg zwijgplicht. En de stem van God verstomde. In het Nieuwe Testament zien we een meisje die God wel gelooft. En een lofzang aanheft voor de grote dingen die God in haar leven wil doen. In het Oude Testament gaat het om een laatgeborene in hoge leeftijd. In het Nieuwe Testament zien we over een jong meisje, de eerstgeborene, het jonge leven, een vroeggeboorte. In het Oude Testament lezen we over iemand die uit Zacharias, een oud man, geboren wordt. In het Nieuwe Testament lezen we over iemand die uit God geboren wordt. En zo gaan we vanmorgen vanuit het Oude Testament over de drempel naar het Nieuwe Testament, waarin de Heer op zo'n wonderlijke manier werkt. Maria, wat wonderlijk dat God de eerste mens gemaakt heeft, Adam, zonder vader, zonder moeder. Dat God de eerste vrouw kon maken zonder vrouw, maar wel een man. Uit de man werd Eva geschapen. En nu Maria, wel een moeder, Jezus, wel een moeder, maar geen aardse vader. Wat een wonder, wat een groot wonder vond hier plaats. En het is zo mooi dat hier staat, de engel Gabriel kwam bij een meisje, een maagd, die ondertrouwd was met een man. En even later lezen we hier dat de engel Gabriel heel eenvoudig zegt in vers 30, wees niet bevreesd, Maria. Hij noemde haar bij haar naam, hij kende haar naam. We zijn voor God niet zomaar een jongen of een meisje, een man of een vrouw. Hij kent je. Hij weet precies wie je bent. En ik vind het zo wonderlijk dat God tussen al die mensen hier op deze aarde, die miljoenen, miljarden mensen hier op aarde, dat ene meisje uitkoos. En die ene man uitkoos. En daar een plan mee had. En zoals God dat ene meisje of die ene jongen uitkiest. Weet je, ik vind het zo belangrijk dat jij vanmorgen weet, je bent door God gezien. Je bent door God gekend. En God heeft ook met jouw leven een bedoeling, met jou een plan. En ook niet alleen Maria, maar ook jij hebt genade gevonden in de ogen van God. Noach vond genade bij God. Maar jij, u zoals u hier bent, in uw situatie waarin jij bent, je kunt in zijn ogen genade vinden. Hij komt met genade naar jou toe. In Johannes staat zelfs genade bovenop genade. We hebben het daar zondag over gehad. Zondagavond. Er staat in Jesaja 1, kom toch. Kom nou toch en laten we tezamen richten, al waren je zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden als de witte sneeuw. Zo komt God naar ons toe met zoveel genade. Hij komt naar ons toe met genade. En dan geeft de engel Gabriel, die geeft aan Maria een geweldige belofte. En die belofte die bestaat uit 7 punten. Ik zal ze u even opnoemen. Je zult zwanger worden. Dat is de eerste. Je zult een zoon baren. Dat is het tweede. Het derde, je zult hem de naam Jezus geven. Dat zijn 3 dingen waar Maria direct mee te maken heeft. En het grote wonder vond plaats dat Maria inderdaad zwanger werd. Johannes werd verwekt door Zacharias en Elisabeth. En werd vervuld met de Heilige Geest. Maar Jezus werd niet alleen vervuld met de Heilige Geest. Jezus werd verwekt door de Heilige Geest. Hij kwam bij God vandaan. Het was Gods zoon. Maria heeft een zoon gebaard. En Maria heeft hem de naam Yeshua, Jozua, Jezus gegeven. En dan komen er nog 4 beloften. 4 beloftes van God. En deze 4 beloftes zijn, hij zal groot zijn. Ten tweede, hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Ten derde, en God zal hem de troon van zijn vader David geven. En ten vierde, en hij zal als koning heersen en zijn koningschap zal geen einde nemen. 4 beloften en 3 beloften. De 3 beloften die God aan Maria zei en die 4 daarna. En weet je hoeveel jaar ertussen zit? Daar zit 2000 jaar tussen. Soms moet je heel lang wachten. Daar zit 2000 jaar tussen voordat Jezus groot, machtig, koning. Weet je, we leven vandaag in een hele wonderlijke tijd. U heeft het waarschijnlijk allemaal afgelopen week wel op het nieuws gehoord. Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. Dat is niet nieuw. Want na de onafhankelijkheidsoorlog, direct na het uitroepen van de staat Israël, die Israël ook won, hebben talloze landen hun ambassade al in Jeruzalem gebouwd. In 1980 stonden alle ambassades al lang in Jeruzalem. Maar toen de regering besloot om Oost-Jeruzalem te annexeren, wat ze in 67 overwonnen hadden, en gezegd hebben, Jeruzalem is de ondeelbare stad, hoofdstad van Israël, toen heeft Amerika en Frankrijk en ook Nederland hun ambassade weer weggehaald uit Jeruzalem en verplaatst naar Tel Aviv. Een laffe daad. Een laffe daad. En nu? Nu wil Amerika de ambassade weer terugzetten in Jeruzalem. En dat moet je zien. Ik denk dat Amerika vrijwel alle landen van de wereld over zich heen krijgt. Wat een kritiek. Staat niet voor niets in de Bijbel dat als Jezus straks koning zal worden in Jeruzalem, dan zullen inderdaad alle volkeren, alle landen tegen Jeruzalem optrekken. Dat kun je verwachten. Maar wat een geweldige belofte die hier staat. Deze zal groot zijn. Hier op aarde was die zo klein en zo nietig en zo verworpen. Maar hij zal groot zijn. Jezus is degene waar je straks niet meer omheen kunt. Hij zal groot zijn. Mega, megos staat er in het Grieks. Hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En er is maar één Allerhoogste. Dat is niet Allah, maar dat is de God van Israël. Dat is Yahweh. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De Allerhoogste God. Zoon van de Allerhoogste God. En niet meer alleen maar zomaar een zoon van Jozef de Timmerman. Jezus die zomaar een revolutionair was. Ze zullen erkennen dat hij de zoon van de Allerhoogste is. En ten derde staat hier, en God zal hem de troon van zijn vader David geven. Dat had God al lang aan David beloofd. Toen David koning was, toen had God al gezegd tegen David, David, jouw troon staat vast voor altijd. En door alle eeuwen heen zal dit ook bevestigd worden. Als Jezus straks terugkomt, dan zal hij zitten op de troon van David. En laat het duidelijk zijn vanmorgen, ik zeg het nog een keer, de troon van David heeft nooit ergens anders gestaan dan in Jeruzalem. Jezus, waar wij naar uitkijken, zal straks koning zijn in Jeruzalem. En misschien een inleidende actie van Donald Trump is, dan moet de ambassade ook alvast naar Jeruzalem. En ik hoop dat Nederland zo moedig is om dat ook te gaan doen. En alle landen hem daarin zullen volgen. Maar dat zullen ze waarschijnlijk niet doen. En dan staat er zo prachtig, en hij zal zijn koningschap zal geen einde meer hebben. Hij zal koning zijn voor altijd. Wat een geweldig moment zal dat zijn. U moet niet vergeten dat Jeruzalem in de Romeinse tijd altijd het middelpunt was van de aarde. U weet, in de Romeinse tijd had je drie grote werelddelen. Europa in het noordwesten, Azië in het noordoosten en Afrika in het zuiden. Amerika speelde nog geen rol, Australië was er nog niet. En zelfs de Romeinen in de Romeinse tijd hadden Jeruzalem als punt tussen deze drie werelddelen gezien, als het middelpunt, de navel van deze aarde. En daar gaat het om. En dat heeft God aan Maria beloofd. Hij zal als koning zitten op de troon van David. In Jeruzalem. En mensen, jongens en meisjes, deze tijd waar wij nu in leven is zo profetisch. Zo actueel. De tijd van Advent. De tijd waarin we mogen uitkijken naar de tweede komst van Jezus. Ben je daarvoor klaar om Jezus te ontmoeten? Weet je wat ik ook zo mooi vind hier in het stukje? De Heer zegt tegen, die geeft aan Maria niet meer informatie dan dat zij aan kan. De Heer zegt niet tegen Maria: en Maria, je zult een zoon krijgen, je zult hem de naam Jezus geven en hij zal het moeilijk krijgen, hij zal verworpen worden, hij zal gekruisigd worden, maar hij zal ook weer opstaan. Dat zegt de engel Gabriel niet. God geeft niet meer informatie dan dat je nodig hebt. Dat is maar goed ook. Het is maar goed dat wij ook niet altijd alles van tevoren weten wat er zou gaan gebeuren. Maar God geeft precies die informatie aan Maria die zij nodig heeft. Jezus wordt verwekt in jouw leven. En dan is het zo wonderlijk dat deze vrouw, deze Maria, niet zegt zoals Zacharias van: waaraan kan ik het weten dat u de waarheid spreekt? Geef me dan maar eens een teken dat het waar is wat u zegt. Maar Maria zegt heel eenvoudig: hoe gaat het dan gebeuren? Hoe moet dat dan? Ze gelooft. Ze weten alleen niet hoe God dat gaat doen. Op welke manier God zijn belofte in vervulling laat gaan. Zo weten wij dat ook vaak niet. Wij weten ook niet hoe God zijn belofte in ons leven in vervulling laat gaan, maar op zijn manier. Door de kracht van Gods geest. De engel Gabriel, die zegt tegen Maria: Maria, de Allerhoogste zal je overschaduwen. Dat gebeurde in de tempel, als Gods heerlijkheid over hen kwam. De heerlijkheid van God zal over je komen, Maria. En weet je, dat gebeurde ook 's morgens, 40 jaar in de woestijn. Daar kwam de wolkkolom van God. En als die wolkkolom 's morgens vroeg omhoog ging, wat lag er dan op het zand? Zo'n pak mannen. Wat een wonder, hè? Als Gods heerlijkheid over ons komt, als Gods geest over ons komt, dan verwekt Hij nieuw leven, toen in Maria en nu in ons. Want dat overschaduwen van de aanwezigheid van God vond ook plaats op de eerste Pinksterdag. Met een geweldige windvlaag. Toen kwam Gods heerlijkheid over de apostelen en toen werden de apostelen opnieuw geboren. Nieuw leven kwam in hen. Het grote wonder van Pinksteren. En toen werden we opnieuw geboren. Toen werd Christus in ons geboren. En dit wonder vond ook plaats bij Maria. Gods geest kwam over haar en op een hele wonderlijke manier werd Jezus Christus ook lichamelijk vlees in haar. Het eeuwige woord van God werd het vlees geworden woord in haar. En wat prachtig, dat na 9 maanden, dat leven wat in haar kwam, ook naar buiten kwam. En dat zou ik eens even aan u willen vragen. U die opnieuw geboren bent, dat leven van Christus in je gekregen hebt, is dat al zo volgroeid dat het leven van Christus ook in ons leven zichtbaar wordt. Dat het naar buiten komt. Dat anderen aan ons kunnen zien dat Jezus ook in ons gekomen is. En door ons heen zich wil laten zien. Ik vind trouwens wel een hele belangrijke opmerking die hier staat. Er staat hier aan het einde van vers 35. Daar staat, daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, zoon Gods genoemd worden. Wat denkt u? Dat heilige, dat kind van, dat Jezuskind, dat heilige kind, dat heilige. Is dat kind heilig omdat Maria heilig was? Of is dat kind heilig omdat Gods geest dat kind verwekt heeft? De katholieke kerk die zegt, nee, het is heilig omdat Maria heilig was. Het is de onbevlekte ontvangenis. Maria was heilig. En vanuit dat heilige moedertje is ook een heilig kind geboren. Maar dat kan niet. Want Maria had ook genade nodig. Maria die vond ook genade bij God. Maria spreekt ook over haar heiland. Nee, dat kind Jezus is het heilige kind omdat Gods geest heilig was. En dat heilige leven heeft God zelf in Maria gelegd. Tot slot. Maria vraagt geen teken, maar Maria krijgt wel een teken. En God zegt heel eenvoudig tegen Maria, Maria, als je er nou zeker van wil zijn, ga dan maar naar je verwanten. Wat Elisabeth precies van Maria geweest is, weten we niet. Of het nou haar tante was, of weten we niet. Maar ga maar naar je verwanten en dan zul je zien dat jouw verwante Elisabeth, kennelijk kennen ze elkaar wel aardig goed, dat jouw verwante Elisabeth al 6 maanden zwanger is. En dat doet Maria dan ook. Direct het vers hierna, dan lees je in vers 39 dat Maria met spoed naar het bergland ging. En dat is waarschijnlijk Hebron geweest waar ze naartoe ging. En dat ze daar de ontmoeting had met haar tante. Ze krijgt ongevraagd een bevestiging. Want, dan staat er in vers 37, geen woord dat van God komt, zal krachteloos wijzen. Geen woord dat van God komt. Al zijn beloften zijn ja en amen. En als God iets zegt in de Bijbel, dan hoef je nooit een vraagteken achter te zetten. Ja, Satan wil het wel graag. Geen woord dat van God komt. Jozua zegt, niet één van alle beloften die God gegeven heeft, is onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen. Nee, daar staat niet één van al mijn wensen heeft God vervuld. Wij vervangen Gods belofte vaak met onze wensen, hè? Maar zo werkt dat niet. Alles wat God gezegd heeft, dat is uitgekomen. En hoe eindigt het dan? Maria, die zegt in vers 38, laten we het even lezen. En Maria, die zeide, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Als je daar eens over nadenkt, dat Maria heel eenvoudig zegt, laat mij dan maar uw dienstmaagd zijn. Hier ben ik. Gebruik mij maar in uw heilsplan. Gebruik mij maar op de manier zoals u dat wilt. Vind je het moeilijk als God jouw leven doorkruist? Dat er ineens iets heel anders met jouw leven gaat gebeuren? Oh, hoe vaak protesteren we dan en zeggen, Heer, maar dat had ik zo niet bedoeld. Ik wil mijn eigen leven leiden. Ik wil zelf weten wat ik doe met mijn leven. Maar hier is een jonge vrouw, een jong meisje in de bloei van haar leven. Met zo'n geweldige toekomst voor ze, op het punt om te trouwen. En dit meisje zegt, Heer, hier is mijn leven. Gebruik het dan maar, zoals u dat wilt. Oh, wat is dat moeilijk. Wat is dat moeilijk voor jullie jongens en meisjes, jongeren. Je hebt allemaal je plannen, je hebt allemaal je carrière, je hebt allemaal je doelstellingen. Ineens komt God er dwars doorheen. En dan gaat je leven een heel andere wending nemen. En om dan te zeggen, alsjeblieft Heer, hier ben ik. Doe maar met mij wat u wilt. Heb je dat wel eens durven zeggen tegen de Heer? Zeg dat nu eens mee met Maria. Zeg dat nu eens letterlijk mee met Maria. Hier ben ik, uw dienstmaagd. Ook al doorkruist het mijn hele plannen, hier ben ik. Mij geschieden, laat er met mij maar gebeuren wat uw wil is, naar uw woord. En weet je, omdat Maria dat zei, is Maria tot zegen geworden voor de hele wereld. Niet alleen voor je kleine gezinnetje, niet alleen voor jezelf, maar voor de hele mensheid. Dit kleine, jonge meisje, wat God uitzocht, zou jij niet tot zegen willen zijn? Zou jij niet gebruikt willen worden door God in jouw leven? Heer, hier ben ik. De eerste vrouw Eva in het Oude Testament koos voor zichzelf en bracht de dood voort. De eerste vrouw in het Nieuwe Testament was gehoorzaam en geloofde en bracht het leven voort. Aan welke kant staat u? Eva of Maria? Die vrouw van het Nieuwe Testament. Mag zij voor u, voor jou, een voorbeeld zijn in de keuzes die jij maakt in jouw leven. Amen. Laten we samen de Heer gaan danken. We danken u, Vader in de hemel, dat we vanmorgen zo bij elkaar mochten zijn. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor het voorbeeld van Maria en Jozef. Zomaar een jongen en een meisje die u kende bij naam. U wist precies hoe ze heten, waar ze woonden, wat hun plannen waren, hoe ook hun conditie was. Heer, want u zocht een meisje, een jonge vrouw, die zich hield aan uw woord en kon wachten totdat ze zouden gaan trouwen. Heer, want dat was de moeite waard. Heer, en wil u bidden, wilt u onze jongens en meisjes bij ons in de kerk, onze mannen en vrouwen helpen om Maria en Jozef ook als voorbeeld te zien. En zich zo aan u toe te vertrouwen. Heer, zo wil u vragen, wilt u ons helpen, Heer, om de juiste beslissingen te nemen in ons leven. En we danken u, Heer, dat we weten dat u met ons een geweldig plan heeft, als we ons zo aan u mogen toevertrouwen. Heer, laat het zo zijn dat velen met Maria mogen zeggen, Heer, hier ben ik, uw dienstmaagd. Heer, hier ben ik, uw dienstknecht. Neem mijn leven maar. Gebruik mijn leven maar in uw heilsplan. En komt u maar tot uw doel in mijn leven. Heer, dank u wel voor het grote wonder wat plaatsvond in Maria. Maar ook het grote wonder wat in mijn leven plaatsvond. Dat u ook Jezus in mijn leven liet komen. Heer, dank u wel dat Jezus zo ook zichtbaar wil worden in ons leven. En nu wil ik u bidden, Heer, wilt u met ons meegaan naar huis? Wilt u ook een fijne zondag geven? En wil ook bidden, Heer, voor vanavond. Wilt u ook vanavond een hele goede dienst met elkaar geven? Waarin we ook weer mogen ervaren dat u zelf in ons midden bent. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen. We gaan zingen lied 534 uit de bundel Opwekking. Misschien kan het combo dat één keer voorspelen en in die tijd kan nog de collecte opgehaald worden voor het bouwfonds. En dan zingen we dit lied en hebben we ook de zegenbeden. Als nou na het eerste couplet even een pauze ingelast wordt, dan hebben we de zegenbeden en dan zingen we het volgende couplet. 534 uit Opwekking. Laten we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen. Tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en hij uiteindelijk de Koning der Koningen en de Heer der Heren zal worden. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.